Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over betutteling, maatregelen tegen roken, alcohol, vet eten. Staatssecretaris Paul Blokhuizen komt naar verwachting volgende week met een pakket preventiemaatregelen. Maar de goede bedoelingen van de overheid gaan niet alleen over gezondheid. Je hebt ook nog de milieuzones, gewelddadige games, koopzondagen, belspelletjes, opvoedcursussen. De overheid wil maatregelen. Is het paternalisme of doet de overheid wat het moet doen, namelijk haar burgers behoeden voor ellende? Heb je vragen erover, stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl, of bel even 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. En deze uitzending, moet ik even als disclaimer zeggen, wordt niet betaald door de tabakslobby. Sorry, moest ik even melden, Jan. Mijn gasten vandaag, Jan Roos, hij begon met geld van de tabakslobby een campagne tegen de betutteling. Je bent mijn moeder niet. Wat voor vrouw is je moeder eigenlijk, Jan?
Een hele, hele lieve, zorgzame, warme vrouw.
Oké. Ja, zou ze trots op je zijn met deze actie?
Jazeker, waarom niet?
Oké, ik vraag het gewoon.
Ja, nou ja, mijn moeder is trots op de zoon dat hij geëngageerd is met de samenleving. Mm-hmm. En dat hij ook zijn eigen geld verdient. Een goede vader is. Ik zie niet in waar mijn moeder niet trots op me zou zijn. Of heeft dat te maken met dat je net zei dat ik voor de tabakslobby werk?
Ja, bijvoorbeeld.
Nou ja, kan
of als je moeder
kan
zijn, of je moeder zelf ook.
Dan kan ik je, nee. Ah. Ik kan het je heel snel uitleggen. In Nederland, en dan streepje deurland.nl, is een campagne. Tegen overheidsbetutteling, maar ook tegen bedrijfsbetutteling. Dan kom je al snel van een campagne kost geld. En dat hier bij een commerciële zender moet uitleggen is bijna lachwekkend. Maar goed, ja, nee, en dan ga je naar mensen die
jij begon uit te leggen, ik vind het
nou ja, goed, jij begint ook met dat leuke grapje. Wij. Ja. Maar dus dan ga je naar, dan kijk je naar bedrijven die last hebben van die betutteling. En dan kom je bijvoorbeeld bij de vuurwerkindustrie, die zit ook achter deze campagne.
Maar die hebben niet betaald.
Nee, maar die steunen het wel. Ja. En ook de tabaksindustrie, dat begrijp ik heel erg goed. Maar daar ben ik geen tabakslobbyist door. Ik zou zeggen, stop met roken, is heel erg ongezond. Ongezonde hobby.
Rook jij zelf?
Nee, ik heb het wel gedaan. Ik ben ermee opgehouden, net als jij. Dus dat is ook een keuze. Dus ik zou zeggen, doe het niet. Alleen, als je volwassen bent en je wil het wel doen en het product is niet verboden, dan moet de overheid je niet voor de voeten lopen. Want die keuze maak je zelf.
Okay,
je maakt zelf die keuze. Dus ik ben geen lobbyist, want dan ben ik de slechtste van Nederland. Want ik zeg, stop ermee.
Goed zo, dat hoor ik graag. Fijn dat je dat even zegt. We hebben verder nog aan de lijn nu Paul Frisse, hoogleraar bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Laat me meteen maar met de handvraag beginnen. Moet de overheid haar burgers beschermen tegen alle mogelijke gevaren? Of moet de overheid de burger vrijlaten om keuzes te maken, zoals roken bijvoorbeeld?
Nou, de overheid moet ons natuurlijk beschermen tegen gevaar dat van buiten komt. Hè. In het geval van oorlog, tegen terroristische aanslagen, tegen alles wat in het wetboek van strafrecht staat. Maar ik ben buitengewoon aarzelend als het gaat over opvattingen die de overheid heeft over wat gezondheid is, wat verstandige opvoeding is, wat normen en waarden zijn die we op elkaar na zouden moeten houden. Mm-hmm. Daar wordt het veel, wat die betutteling krijgt ook allerlei moralistische kanten. En daar zitten ook allerlei gevaren aan. Want,
zoals?
Kijk, de idee achter een democratische samenleving is dat je als burger vrij bent om ook onverstandige dingen te doen, om opvattingen te hebben die anderen niet bevallen, om gedrag te vertonen wat niet iedereen aantrekkelijk vindt. En de enige grens die relevant is, of je anderen beschadigt met dat gedrag. Nou, daar hebben wij keurige normen voor. Dat heet de democratische rechtsstaat. En om het voorbeeld van roken te nemen, het enige wat daar kan gebeuren is dat rookgedrag wat anderen beschadigt, daar moet je paal en perk aan stellen. Maar wat burgers in hun eigen privésfeer doen, ja, het lijkt me buitengewoon merkwaardig als de overheid daar iets van zou vinden. Maar dat vinden ze wel. En het is dit kabinet, maar het is al veel langer gaande. En het is ook maatschappelijk breed gaande. Het paternalisme neemt enorm toe. En wij vinden steeds meer van hoe het hoort. En de tolerantie voor het afwijkende is echt een stuk kleiner geworden. En dat vind ik wel bedenkelijk.
Ja, ja, maar als je dan kijkt over roken, bijvoorbeeld om even bij het roken te blijven, Jan, ik kijk ook naar jou. We weten dat het slecht is voor de gezondheid. Ja. Weet je, ook de rokers weten dat het slecht is voor de gezondheid. Die roken toch stug verder. Wat je daarmee krijgt is dat er dus zeg maar de gevallen van longkanker, ziektes en zo, die worden allemaal groter. En dat drukt met z'n allen ook weer op. Tenminste, dat is de, dat hoor je vaak, drukt ook weer op de begroting van onze gezondheidszorg. Ja. Is het dan niet de overheidse taak om dan preventief te werk te gaan?
Nee, zeker niet. Kijk, wat deze meneer ook zegt, en daar heeft hij helemaal gelijk in. We wonen er nog, tenminste, af en toe twijfel ik nog wel eens, maar in het Vrije Westen. Dat betekent dat je als burger keuzes mag maken. En ook keuzes die niet gezond voor je zijn. Zolang het natuurlijk binnen het strafboek valt. Ja. Of tenminste binnen de wet valt. Dus je moet je gewoon aan legale producten houden. Anders kan de overheid ingrijpen. En zo niet, dan niet. Ja, en dan houdt het ook op. En natuurlijk kun je zeggen, ja, dat is ongezond voor je. Maar dat is een glijdende schaal. Overigens, roken is ook ongezond voor je. Ik kan het ook beter niet doen, zoals ik al eerder zei. Maar ik bedoel, de kosten van sportblessures bijvoorbeeld is 1,5 miljard per jaar. Moet de overheid dan ingrijpen?
Maar het is toch nog minder dan de zorg voor kankerpatiënten.
Het hele hypocriete verhaal, Jurgen, in dit verhaal is dat de overheid dus bij monden van het preventieakkoord, eigenlijk de ChristenUnie, want die hebben dit cadeau gekregen, nu zeggen, leef gezond. Alleen die 3 miljard per jaar die de tabaksindustrie oplevert aan inkomsten bij de overheid, accijnzen, 3 miljard per jaar, die willen ze wel nog hebben. Wat verbiedt het anders dan?
Ja, Paul?
Ja, ik ben niet in alle opzichten voor het verbieden, maar de kostenaspecten zijn wel heel interessant, omdat we ons wel moeten realiseren dat preventie, dat is natuurlijk iets waar we allemaal in principe sympathiek tegenover staan. Voorkomen is beter dan genezen. Mm-hmm. Maar we moeten ons wel realiseren dat als iedereen gezonder gaat leven, wordt ook iedereen ouder. Moeten we meer pensioen gaan betalen en cumuleren de gezondheidskosten aan het einde van het leven. Dus preventie maakt de zorg duurder. Dat is iets wat we goed moeten beseffen. En dus is het ook heel interessant dat desondanks er wel aan preventie wordt gedaan. En dat betekent dus dat het ook om hele andere dingen gaat dan die kostenaspect, hoewel dat ook wel regelmatig wordt genoemd. En een tweede punt wat heel belangrijk is dat wij in Nederland altijd systemen van solidariteit hebben gehad, de zorgverzekering. En daar was toch een beetje de gedachte achter, dat rijk meebetaalde voor arm, maar ook dat gezond levend meebetaalde voor ongezond levend. Als we nou op dat laatste punt veel kritischer gaan worden, gaan zeggen, ja, ik wil best verzekeringspremie betalen, maar niet voor mensen die zich ongezond gedragen, en die beweging is gaande, ondermijnen we daarmee de solidariteit die in het stelsel zit, omdat het nou eenmaal een sociologisch feit is dat ongezondheid ook meer voorkomt in lagere sociaal-economische milieus. En dan krijg je dat al die preventieprogramma's van stop met roken, ga beter eten enzovoort, ook een zeer stigmatiserend effect gaan hebben, wat heel onevenredig uitpakt naar een bepaald deel van onze samenleving. En niet naar, om het wat ironisch te zeggen, ons soort mensen die allemaal zogenaamd gezond zijn.
Ja, ja. Ik heb even WhatsApp een keer willen voorlezen. Er is geen betutteling. Niet elke dag ongelukken op de 80 kilometer zone A4. Laat staan als jij, Jurgen, daar 190 wil rijden. Ik zei namelijk voor in de dingen van, weet je, ik vind dat de snelheidsbegrenzing ook betutteling, maar dat ik 190 wil rijden.
Dat is onzin, want dat mag niet van de wet.
Nee, oké, maar dat kunnen ze sigaretten ook vechten. Dus gaan ze ook per wet gaan verbieden.
Dat zou kunnen.
Dat zou kunnen, ja. En,
maar dat doen ze natuurlijk niet. Gelukkig niet, want die vrije keuze hebben we nog. Ja. Alleen, verbied het dan, als je dus wil dat we eraf gaan. Maar dat willen ze natuurlijk helemaal niet, want ze willen gewoon die inkomsten. Maar zolang iets legaal is, mag je als volwassene
zelf bepalen hoe je daarover beschikt.
Okay. Simpel.
Daar kan wel ander bij. Net kwamen de bijtcijfers van vechthonden voorbij. Verbieden die honden. Dat is geen betutteling, maar noodzaak. Mensen kunnen de vrijheid niet aan. Ik wil geen slachtoffer worden van onder invloed zijnde hardrijders of honden. Dat vind ik vrijheid. Met vriendelijke goed, Kees.
Ja, maar dus onder invloed rijden is verboden. Maar daar hebben we het nu niet over. Kijk, we kunnen alle dingen die verboden zijn, daar hoeven we niet over te discussiëren dit uurtje. Want ik roep helemaal niet op dat dingen moeten mogen die niet mogen. Ik roep dingen op dat dingen mogen die ook van de wet mogen.
Ja.
Ja, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog. Ik kijk even. Ja, nee, tuurlijk ben ik erop.
Ja, je kijkt zo van, waar heeft hij het over?
Nee, het is waar. Het is bij de wet. Maar wat je nu ziet, dat de regering probeert steeds meer wetgeving te maken. Waarbij dus bijvoorbeeld, verdroken in openbare gebieden, of de openbare gebieden is al verboden.
Maar het is een hele hypocriete situatie. Kijk, ik ga het je uitleggen.
Ja. Maar luister, weet je, Jan, ik wil jullie lucht doen, want ik heb nog 40 seconden. Ik wil even nog één vraag aan Paul, want die moet hier naar weg. Ja, sorry. Maar jij bent er hier bij me. Dus jij komt nog zeker aan het woord. Paul, even. Deze vraag moet ik je ook even stellen. Ja. Dat bemoederen door de overheid, komt dat niet gewoon door onze Calvinistische DNA?
Ja, ik ben ook altijd erg zenuwachtig als de zorgen over onze gezondheid en onze voeding in handen zijn van calvinistisch georiënteerde Nederlanders. Ik denk dat je op dat punt wat beter katholieke bewindspersonen zou kunnen hebben, die toch iets meer gevoel hebben voor ook de aangename kanten van het bestaan. En er zit een sterke calvinistische traditie in deze benadering. Hè. Veel in de sfeer van zonde en boetebesef en schuldbesef. Wij weten, zolang als er mensen bestaan, dat die geneigdheid tot het zondigen, ja, die zit er nou eenmaal in. En ja, daar kun je af en toe voor biechten. Dat is ook een hele heilzame activiteit. In plaats van alles met behulp van regels en plannen en maatregelen op te leggen, zodat we allemaal keurig nette brave burgers worden.
Nee, ik heb een glunderende koorknaap hier naast me op dit moment.
Zeker niet. Nee, genieten. Dat is het grote woord. Waar mogen we niet meer genieten?
Ja, nou, we gaan het zo doorover. Gaan we het er door over hebben? Ik wil Paul Frisse bedanken, hoogleraar bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit Tilburg. Hij heeft een college die hij moet gaan verzorgen nu. Dus ja, dan kan hij helaas niet langer bij ons blijven. Maar heb jij nog vragen over de betutteling? Jan Roos is hier het hele uur bij ons. Stel je vraag of laat van je horen. Je mag er natuurlijk ook even
met gestrekt been
ingaan. Tot
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag kan je alles vragen over betutteling. Ik praat erover met Jan Roos van de anti-betuttelingscampagne Je bent mijn moeder niet. En met politicoloog en publicist van de Universiteit van Amsterdam, Menno Hurekamp. Goedemorgen, Menno. Fijn dat je erbij bent.
Goedemorgen. Dankjewel.
Ja, je kan natuurlijk al je vragen sturen via Twitter @BNR, via Facebook, of je mag me mailen askme@bnr.nl. Maar je kan natuurlijk ook bellen 020-468-4x0 en je vragen live stellen in de uitzending. Zoals Sheila, die staat te hangen. Sheila, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Ja.
We kunnen wel betutteling benoemen als betutteling, maar dat is helemaal niet zo. Het ligt aan ons fatsoen. Fatsoen is zoek tegenwoordig. En de mensen die klacht indienen bij de overheid, dan pas gaat de overheid ingrijpen. En dan kan je dat betutteling noemen, maar dat is geen betutteling. Het is een schande voor onszelf, want wij hebben dat fatsoen niet meer. Neem maar hondenpoep. Neem rechts, links, rechts. En je hebt...
Ja, sorry, de verbinding wordt slecht, Sheila, maar ik begrijp je punt. Ik ga het even aan Jan voorleggen. Jan, ja, het heeft ook te maken met ons dat we gewoon onfatsoenlijk geworden zijn als burgers.
Nou, vind ik helemaal niet. Ik denk dat we steeds fatsoenlijker worden.
Ja?
Maar kijk, nogmaals, je hondenpoep laten liggen, daar pleit niemand voor. Liever gezegd, ruim die troep op met je vieze hond erbij. Ja. Dus daar gaat het ook helemaal niet over. Volgens mij is dat zelfs ook bij wet geregeld, dat je de stront van je hond dient op te ruimen. Dat je het niet doet, ben je een ASO. Ja. Maar daar gaat het niet over betutteling. Betutteling gaat bijvoorbeeld wel over dat in Amsterdam hier een viswinkel was die geen haring mocht verkopen, omdat het te commercieel was. Of dat de AI van Amsterdam weg moest omdat het te veel op het individu gericht was. Dat is ook betutteling. Of dat bij, we hebben het net over dat de prins van Oranje, die krijgt alles voor elkaar, de hele familie, dus die krijgt een circuit in Zandvoort. Maar daar mogen straks geen pitspoesie meer bij staan. Dat is echt waar, hè? Want die vrouwen die daar gewoon
hun geld verdienen,
die staan daar, die zijn daar niet heen geslagen met de zweep. Die staan daar en die mogen niet meer sexy zijn. He, dat is ook betutteling. Dus het gaat niet alleen maar over roken of drinken of vliegtax of milieuzones. Het gaat steeds verder. En wat we aan het doen zijn, aan de hand van de ChristenUnie, die overigens dit hebben uitgeruild met dividendbelasting. Daarom is de rest van de coalitie begint nu een beetje moeilijk te doen over het provincieakkoord. Want die hebben dus niks gekregen. Daar wordt gewoon gezegd, we gaan een wereld creëren waar wij gereformeerden blij mee zijn. Nou ja, ik ben niet gelovig en ik wens niet in hun wereldbeeld te leven.
Ja. Nou, dat is duidelijk.
Dus je bent mijn moeder niet. En je bent ook mijn pastoor niet en ook mijn dominee.
Patrick, jij bent mijn vader niet, maar jij wel gebeld. Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Ja, Patrick, goedemorgen.
Hallo. Ja, ik vroeg me heel erg af. Hè. Wat je nu ziet is dat overheden en instanties heel hard roepen. Ja, verbod, het moet verboden worden, het mag niet, het kan niet. Waarom wordt er niet meer gekozen voor vrije keuze? Als ik kijk naar bijvoorbeeld die roken in cafés, restaurants, ja, helemaal goed, prima. Maar er is een hele grote groep die nog altijd rookt, dat ook gezellig vindt, prettig vindt. Waarom geen NN? Dus een niet-rokerscafé en een wel-rokerscafé. En dan zou je zelfs een niet-rokers café nog licht kunnen subsidiëren door bijvoorbeeld een biertje iets goedkoper te maken en het te stimuleren.
Ja, nou ja, een subsidie op bier, daar kan toch niemand tegen zijn? Nee, maar kijk, het punt is natuurlijk, ik ben het volledig eens, maar ik ben een liberaal, in tegenstelling tot de mensen van D66 en de VVD die akkoord zijn gegaan met dit preventieakkoord. Het zou het mooiste zijn als je dus een rookcafé had en een niet-rookcafé. Ik vind overigens roken in restaurants per definitie smerig, dat mag echt niet. Ja. Alleen, je zou best een rookcafé kunnen hebben. Alleen, het punt is, waar ooit is overgevallen, dan heb je personeel die dan in die schadelijke stoffen in
zijn. En je moet dan gewoon daar...
Ik moet eerlijk zeggen, ik ken mensen die in cafés werken, die zouden dat helemaal geen probleem vinden.
Maar als je nou bijvoorbeeld in de auto zit, hè? Je zit in je eigen auto, je zit daar met je eigen kinderen in de auto.
Daarbij is roken verboden.
Dan moet er ook over...
Okay. Natuurlijk, je mag nooit iemand mee laten roken die dat onvrijwillig doet.
Ja, oké. Okay. Menno, goedemorgen, daar ben ik weer. Je had een beetje drukte op de lijn. Paul Frissen zei eerder in de uitzending dat als de overheid met onze levens hebben, moet je de solidariteit ondermijnt. Welke risico's zie jij?
Nou, ik vind het eerlijk gezegd een beetje willekeurig wanneer er over betutteling gesproken wordt en wanneer niet. Als je kijkt naar wat de overheid doet, dan is dat al... Gaat al een jaar of 20 schuift dat op richting meer gezondheidsbeleid. En de ChristenUnie is toevallig nu uitvoerder van een plan dat het ministerie van Volksgezondheid al wel 20 jaar aan het uitvoeren mag.
Nou, God grijpt even in.
Rik, interessant voor Haagse discussies, maar de realiteit is dat de samenleving die kant op schuift. En dat ministerie voert dat uit. En af en toe komt er een nieuwe minister met een nieuw kleurtje. Maar die doet helemaal niet heel veel anders dan wat de vorige minister, Van Rijn. Ja, die was ook al precies op deze lijn bezig. Dus het klinkt allemaal heel interessant terug. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat de samenleving massief zegt... mensen moeten beter op hun gezondheid letten. En dat de samenleving ook zegt... we zien dat mensen met minder geld... minder makkelijk de juiste keuzes kunnen maken. Dus natuurlijk wordt er af en toe even gestuurd. En natuurlijk wordt sommige frisdrank duurder gemaakt. En natuurlijk wordt roken ontmoedigd. Dat is allemaal volkomen logisch, want dat is wat de hele samenleving wil. Het is natuurlijk ontzettend leuk als je met een beetje geld van de industrie nog kunt gaan roepen... dat het land in de greep is van een betuttelende overheid. Maar dat is eigenlijk gewoon flauwekul. De hele samenleving wil dit, behalve een paar... ja, luidruchtige types die geld willen verdienen over de ongezondheid van anderen. Want daar komt het op neer.
Kijk, dit klinkt allemaal leuk. Dit noemen wij populisme. Namelijk, dat is gewoon...
Dat is gelul
in de ruimte. Kijk, Stand.nl heeft hier een onderzoek naar gedaan.
Stand.nl, over populisme gesproken.
Ja, dat is zeg maar hetzelfde programma als... Nou ja, dat is een groot onderzoek dan iemand aan de lijn. Yeah. Maar dat is zeg maar dit programma met luisteraars. Die 64% heeft toen gezegd van... wij zijn tegen betutteling. We hebben een onderzoek laten uitvoeren. 66% heeft gezegd, we zijn tegen betutteling. Dus dat deze meneer hier nu zegt van... ja, een roeptoeter die... Dat is gewoon totaal niet waar. Totaal onwaarheid.
Meneer Ruijman, moet ik nu college gaan geven over hoe je onderzoek doet... of zullen we dat een andere keer doen?
We weten hoe onderzoek werkt. En natuurlijk, voor Jan is het een onderzoek van... dat vindt hij gedegen onderzoek. Maar dat is toch ook zijn goede recht om dat te vinden. Ik bedoel, het is een programma met luisteraars. Dus, en dat ze echt
Een beetje lacherig. Een pedant mannetje is dit. Is dat de UvA of zo?
Dit is pedant. Ik bedoel, jij begint dat het programma met luisteraars is. En dat zijn de mensen die
echt de kern van Nederland. Er is onderzoek gedaan door een onderzoeksbureau. Bij Stand.nl bellen duizenden mensen in. En dan komt eruit dat mensen betutteling zat zijn.
Ja. En dat zijn,
en daar kan je om lachen, maar dat zijn feiten.
Nee, maar kijk, goed, zonder gekheid. Er was een tijd dat we zonder gordels in auto's reden. Dat vinden we volkomen normaal om dat niet meer te doen. Er was een tijd dat er geen snelheidsbegrenzingen waren op de weg. Dan mocht je zo hard rijden als je wilt. Vinden we volkomen normaal. Ja. Dat afgegrensd is. Er was een tijd dat je overal mocht roken. We vinden het volkomen normaal dat dat nu op bepaalde plekken maar gaat. Mensen vinden het volkomen normaal dat we beter opletten hoe we met onszelf omgaan. Dat we beter opletten hoe we met de omgeving opgaan. Dus allemaal de hele samenleving verlangt daar massief naar.
De hele samenleving. Uit welk onderzoek blijkt dat de hele samenleving dat vindt?
Ja. Hallo, Menno.
Roken. Menno? Gewoon thuis een sigaretje opsteken. Sure, ja.
Nee, Jan stelt die vraag. Uit welk onderzoek blijkt dat de hele samenleving daarin meegaat?
Ja, nou, ik denk dat het een heel slechte steekproef is om aan Stand.nl iets te vragen. Ik denk dat gewoon niet representatief is.
Uit welk onderzoek blijkt dat de hele samenleving het eens is met betutteling wat u hier predikt? Nou, geef dat eens.
Nou, luister, er zijn 4 kabinetten achter elkaar bezig met het defensiebeleid.
Nee, dat is niet de hele samenleving.
Dus dat telkens op... Nee, maar dat zijn dus telkens opnieuw andere meerderheden uit de Tweede Kamer, andere meerderheden van verschillende politieke partijen die dit sanctioneren.
Aha.
Dan weer van links, dan weer van rechts.
Ja, ja.
Maar dat is niet één regering.
Dat
er zijn
ettelijke
regeringen achter elkaar. Ja. Dus dat is eigenlijk wel, dat kun je wel zeggen, dat is de, als het 20 jaar lang die kant op gaat,
ja,
dan kun je wel zeggen, dat is de hele samenleving. Min een paar mensen die het inderdaad niet leuk vinden.
Democratisch is wel van de minderheid van de samenleving. We gaan er zo verder over praten. Maar is er nog, u ziet het, de discussie wordt al lekker verhit hier zo. Want men is het niet eens met elkaar. En dat vind ik, dat moet mogen. Ik wil niet gaan betuttelen en zeggen dat jullie het eens moeten zijn. Dus voor mij mag het allemaal. Maar we gaan zo er verder over praten. Ja, ik ben heel vriendelijk, vind je niet? Je mag je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan mijn WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel even 020-468-4x0. Tot zo.
Procent. BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, je luistert naar het enige social radioprogramma van Nederland. En vandaag ga je me alles vragen over de betutteling door de overheid. Staatssecretaris Paul Blokhuizen komt naar verwachting volgende week met een pakket preventiemaatregelen tegen roken, alcohol en ongezond eten. Maar de goede bedoelingen van de overheid gaan niet alleen over gezondheid, milieuzones, gewelddadige games, koopzondagen, belspelletjes, opvoedcursussen. De overheid wil gewoon maatregelen. Is het paternalisme of doet de overheid wat het moet doen, haar burgers behoeden voor pech en ellende? Daar gaat het vandaag over in Ask Me Anything. En jij kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of je kan even bellen, 020-468-4x0. Dan kom je live in de uitzending. Mijn gasten, Jan Roos van de anti-betuttelingscampagne Je bent mijn moeder niet. En politicoloog van de Universiteit van Amsterdam, Menno Hurekamp. Ik kreeg een aantal bellers en whatsappers. Laten we even naar wat bellers gaan. En dan gaan we zo verder hier in de studio. Erik, goedemorgen.
Ik heb eigenlijk een vraag over het volgende. Als de overheid nou het zo nodig vindt om zich bezig te houden met mijn persoonlijk welzijn, mm-hmm, waarom hebben we dan de afgelopen 20 jaar infrastructuur, transport, de zorg en energievoorziening compleet de deur uitgestopt en gezegd, zoek dat allemaal lekker zelf maar uit. Maar vinden ze het zo belangrijk dat ik mijn gordel omdraag, dat ik daar een boete voor krijg, maar wordt er niet vervolgens gezegd, als jij gaat skiën en je poot breekt, ja, dan ben je ook aan de beurt.
Dat hebben we net gehad, maar kan je even, Erik. Ja, maar kan je even uitleggen over de infrastructuur? Want van mij wordt er toch wel wat gedaan aan de infrastructuur in Nederland? We groeien gewoon heel snel, maar er wordt toch wel wat gedaan?
Dat klopt ook wel. Mm-hmm. Alleen als je dus ziet hoe er steeds meer dus gewoon wordt geoutsourced, omdat de markt hier veel beter in is. Daardoor kost op dit moment een kilometer snelweg meer dan 1 miljoen euro. Dat ligt niet aan het feit dat de overheid de infrastructuur nog steeds in handen houdt. Nee, ze outsourcen alles op zo'n manier dat het gewoon bijna onbetaalbaar wordt. En dan is de argumentatie, daarom kunnen wij dus niet meer aan infrastructuur doen. Daarom kunnen wij niet meer aan openbaar vervoer doen. Daarom kunnen wij niet de zorg bieden aan de totale bevolking die wel noodzakelijk zou moeten zijn.
Duidelijk, het is duidelijk. Ik leg het even voor aan Menno. Menno, Jan had het al ook eerder over de hypocrisie van de overheid. Die verdient geld aan roken en wil we wel roken uitbannen aan de andere kant. En zoiets zag Erik dus eigenlijk ook. Het is ook een vorm van hypocrisie waarmee ze bezig zijn. Want het is eigenlijk een soort vrijwilligheid waarin ze ons wel betuttelen en waarin niet.
Ja, ik denk dat je het eerder tweeslachtigheid moet noemen. En mensen, naar mijn idee kunnen verreweg de meeste mensen de meeste tijd heel goed omgaan met allerlei vormen van tweeslachtigheid en hypocrisie. En het is natuurlijk ontzettend leuk voor de discussie omdat we gaan roepen, de overheid is hypocriet en dit en dat en zus en zo. Maar als het gewoon strikt gaat om die betutteling, want ik wil eigenlijk niet afdwalen richting de privatisering van het energiebedrijf, waar ik overigens enorm tegen was en ben. Maar het lijkt me in dit geval niet zo relevant. Kijk, het gaat erom wat voor soort interventies verdraag je in je leven en welke niet. En wanneer ben je blij dat de overheid of iemand anders je een kant op stuurt en wanneer niet. En ik verbaas me er eigenlijk permanent over dat iedereen zich enorm druk... mensen zijn bereid om zich enorm druk te maken om wat de overheid doet. Maar Walt Disney poept jaar in jaar uit allerlei films uit die eigenlijk alleen maar als bedoeling hebben om ontzettend veel plastic troep in de handen van onze kinderen te proppen. Dat zijn een soort voertuigen om speelgoed te verkopen. Ja, dat vinden we eigenlijk prima. Je zou ook kunnen zeggen, dat is een enorme vorm van betutteling. Dat zo'n groot bedrijf permanent wil bepalen met wat voor speelgoed onze kinderen spelen. Ik vind dat betutteling, maar we hebben het er niet over. Ja, kijk, mensen die zich opwinden over Zwarte Piet, om maar zo'n onderwerp aan te snijden, die dat vervelend vinden, Zwarte Piet, die worden enorm betutteld. Ah, stel je niet aan, joh, je moet gewoon doorbijten. Ik vind dat betuttelend. Over dat soort betutteling, daar gaat het nooit over. Het gaat altijd alleen maar over als de overheid zegt, jongens, je mag niet roken op een terras. Nou, dan is het opeens, dan is de boot aan.
Okay.
Ik vind het een beetje...
Ja.
Ik vind het een beetje slap, laat ik het zo zeggen.
Laten we even de feiten of fabels doen. Ik ga jullie feiten of fabels voorleggen. En dan jij weet hoe het werkt, Jan. Gewoon feiten of fabels en eventuele toelichting.
Nee, ik weet niet hoe het werkt.
Ja, je weet het wel. Doe niet zo lullig. Kom op. Ik zeg feiten of fabels. Je zegt, oké, ik zal het even uitleggen. Ik zeg een stelling. Jij zegt feiten of fabel.
Ja.
Alleen feiten of fabel. En daarna gaan we eventueel uitweiden erover.
Leuk concept.
Nou, dank.
Ik ben alleen van de fabeltjes.
Jij bent oké, goed zo.
Daar zit je ook op de UvA.
We gaan naar de eerste. Dit is eentje voor jou direct. Betutteling is links. Feit of fabel?
Dat is fabel.
Menno?
Ja, het spijt me, maar ik ben het eens. Ja, fabel.
De AOW is betutteling. Feit of fabel?
Wat?
De AOW.
Dat is een fabel.
Menno?
Nee, dat is een feit. Want je krijgt die, of je het wil of niet. Dus in die zin is dat betutteling.
Ja.
Je kunt geen afstand doen van je AOW.
De laatste populisme.
Is dat de definitie van betutteling?
De laatste populisme is ook betutteling. Feit of fabel?
Fabel. Sla dat nou op. Wat zijn hebben jullie wel in de gaten waar dit over gaat of niet?
Jurgen?
Ja, Menno, zeg het maar. Ja, tuurlijk, zeg het maar.
Nou, ik vind, weet je, het woord populisme kun je op zoveel dingen plakken. Dus dat is volgens mij niet zo interessant om daarvan te zeggen of het feit of populisme is er.
Nee, maar is het een betutteling, feit of fabel? Ja. Even, Menno, ook voor jou gewoon een feit of fabel.
Okay.
Jan was daar direct in. Hij vond het een fabel.
Ja. Nee, de essentie van populisme is betutteling. Want er is iemand die claimt namens hele grote groepen mensen te spreken en het beter te weten dan iedereen. Dus de essentie van populisme is betutteling.
Dus eigenlijk is de hele politiek.
Feit,
politiek betutteling, maar die meen ook namens de hele bevolking te bespreken.
Ja, de essentie van politiek is dat je zegt, ik weet het beter dan anderen, stem op mij, dan regel ik dat het allemaal goed komt. Dus dat is natuurlijk.
Ja. En de democratie is er ook betutteling. En de mensheid is ook betutteling.
Absoluut.
En de natuurwet.
Absoluut.
Nou.
Absoluut. Allemaal waar.
Nu word je cynisch. Gewoon even, wat is jouw definitie van betutteling dan?
Betutteling gaat dat de vrije keuze van een volwassen mens in een vrij land als Nederland, door de overheid of door bedrijven, wordt beperkt omdat zij vinden dat bepaalde dingen niet goed is in jouw levensstijl. Nou, daar dienen ze zich niet bij te bemoeien.
Maar is populisme toch ook een vorm van betutteling? Wilders wil hoofddoekjes verbieden. Dat is ook een vorm van betutteling.
Nee, dat is onzin, want dat gaat tegen de wet in. Liever gezegd, dat gaat zelfs ook tegen de grondwet in. Dus dat is bullshit. Maar we hebben het niet over bullshit, we hebben het over de betuttelende overheid. Laten we het eens eruit halen. Alles wat verboden is, dus ook dat gelul van Wilders, daar hoeven we niet over te hebben. Het gaat erover dat dingen die wel mogen door de overheid als niet goed worden gezien en dan tegen ons wordt gezegd als vrije burger, blijf er maar vanaf.
Oké.
Autogordels, heel even autogordels afblijven dus, maar gewoon maar weer afschaffen. Ik snap gewoon
ik
niet
vind
goed
het zo jammer dat ik dat dit is dan een intelligente man. Autogordels moeten van de wet gedragen worden. Dus daar hebben we het niet over. Hoe vaak moet ik dat nou nog vertellen?
Wat is het verschil tussen autogordels en
als volwassen mens roken, bijvoorbeeld. En van de wet mag je niet zonder gordel in de auto zitten. Nou, dus hebben we dat gehad, kunnen we verder.
En als de samenleving zegt, van de wet mag je alleen nog maar thuis roken. Wat is dan de big deal? Ik snap het punt gewoon echt totaal niet. Wat is dan de big deal?
Wie is de samenleving? Dat is dus het verhaal.
Iedereen behalve de mensen die naar Stand.nl bellen.
Ja, de samenleving heeft toch ook bepaald dat we gordels moeten dragen?
Nee, dat heeft de overheid bepaald.
Nou, de overheid is dan de samenleving.
Als de overheid bepaalt, je mag niet meer roken, we verbieden het. Hè, dan...
Jij bent de overheid. Wij zijn met z'n allen de overheid.
Ja.
Hallo, Breki Breki.
Weet je, is dit een rare activist of zo?
Nee, het is helemaal geen rare activist. Het is een politicoloog. En ik ben gaat met jouw discussie. Waar moet hij direct gedenigreerd worden naar een rare persoon?
Oh, jij hebt niet helemaal in de gaten met dat breekie-breekie en dat lachen.
Nee, nee, nee. Oh, dat,
jij bent niet helemaal in de gaten.
Nee, jij zei net ook.
Het
jij
is onzin om te stellen dat alles wat de overheid doet uit naam doet van de hele samenleving. Dat is gewoon totale nonsens.
Maar de overheid heeft toch ook bepaald dat ik... Maar de overheid heeft toch ook bepaald dat ik gordels moet dragen in de auto?
Precies, dus als de overheid wil dat jij stopt met roken, dan moeten ze dus roken verbieden. Maar ze kunnen niet zeggen, jij mag roken. Als je de gordel wil gebruiken als metafoor, wat tot nu toe totaal mislukt, maar goed, dan doen we dat, dan zegt de overheid, je hoeft geen gordel te dragen, maar het lijkt ons verdomd verstandig om dat wel te doen. Dan hebben we een vergelijk.
Ja.
Dan hebben we een vergelijk. En alle vergelijk hiervoor, metafoor hiervoor, is totaal onzin. Want daar gaat het niet over. Het gaat erover dat ons een levensstijl wordt opgedrongen waar wij geen behoefte aan hebben. En die onderdeel is van onze vrije keuze.
Ik ga even naar Herman. Herman, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja.
Maar ik vind, zolang de tabaksfabrikanten er alles ingooien om de mensen en de beginnende rokers zo snel mogelijk verslaafd te maken, ben je niet te spreken over een vrije wil.
Ja, het zijn gewoon pushers. Die willen maken je gewoon verslaafd aan een sigaret en dan zeggen ze
dat vrijwillig. Ja, je kan zeker verslaafd raken aan roken. Ja. Dus ik zeg bij deze, begin er niet aan en stop ermee als je het doet. Jij bent een jaar geleden gestopt met roken?
Ja.
Uit vrije wil?
Uit vrije wil.
Nou, dan zie je dat je kan beginnen en stoppen als vrije wil. Nou, dan zijn we daar over eens. Mooi. Mm-hmm.
Ja. Maar ik ben ook weer begonnen omdat ik verslaafd ben.
Nou, dat is heel dom van je.
Dat is heel dom, maar dat komt door die spullen die erin zitten dat ik verslaafd ben.
Ja,
dus
of
dat is
omdat
ook
jij geen ruggengraat hebt. Dat kan ook,
nee, dat ik, heeft er niets mee te maken.
Natuurlijk wel. Mijn vader is bijvoorbeeld 6 jaar geleden gestopt met roken. Hij heeft daarna nooit meer een sigaret aangeraakt. En heeft er geen behoefte aan. Ik ken heel veel mensen die gestopt zijn met roken en nooit meer hebben gerookt.
Ja.
Dus ja, het heeft natuurlijk ook wel te maken met of je weerstand kan bieden aan hunkeringen.
Oké. Okay. Adrianus, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Wat een mooi programma. Lekker druk. Ik zit even aan die grondwet te denken. En dan denk ik met recht aan artikel 120... waar de betutteling natuurlijk voor de rechter enorm is. Want die rechter mag gewoon geen recht spreken met artikel 120 in onze...
Even to the point, Adrianus.
Ja, maar dan hebben we al dat...
Wat is artikel 120?
De overheid al bepaalt dat er wel of niet... de betutteling hebben.
Maar wat is artikel 120?
De rechter mag niet oordelen over de wetmatigheid van wetten.
Nou, sorry. We gaan even naar de break. We komen zo meteen, gaan we hier verder op in. Misschien kunnen we dat dan... heb jij nog vragen over de betutteling? We gaan naar het laatste kwartier, dan kan je dat zo meteen doen. Bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over betutteling. En mijn gasten zijn Jan Roos van de antibetuttelingscampagne Je bent mijn moeder niet, en politicoloog van de Universiteit van Amsterdam, Menno Hurenkamp. Heb jij vragen erover? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR of bel 020-468-4x0. Maar ik ga eerst even praten met Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, waar ga jij het over hebben vragen?
Over onder andere Gamma en Karwei, 2 winkels die iedereen kent, 2 ketens die iedereen kent. Maar daar was het de afgelopen jaren onrustig. Veel gedoe met franchise-nemers. En bij wie lag nou de macht? Nou, de macht ligt sowieso bij de CEO. Die is zo meteen te gast, Harm-Jan Stoter. Intergamma heet de holding, de overkoepelende organisatie. We gaan praten over diamanten. Steeds lastiger om daarin te overleven als industrie. Want de banken trekken zich terug. Veel nep-diamanten, witwassen, corruptie. Wat kun je daar nog tegen doen? En we praten met Rob Geus, bekend van de koelkasten. Dingen die niet helemaal goed schoon zijn. Heeft ook een verzorgingstehuis voor bejaarden. En hij gaat nu beginnen met een bezorgdienst van maaltijden, €8,50, inclusief toetje.
Kijk, wat wil je nog meer?
Een zakenpartner, Marlies Dekkers.
Goed zo, dan zijn we helemaal thuis. Zo meteen vanaf 12 uur BNR Zaken doen met onze eigen Thomas van Zijl. Zorg dat je blijft luisteren. Maar tot die tijd, kom maar door met je vragen over de betutteling. Voor de break zei Adrie Johannes over artikel 120. We hebben het even opgezocht. Artikel 120 van de grondwet zegt: de rechter treedt niet in beoordeling van grondwettigheid van wetten en verdragen. Of eenvoudig Nederlands, de rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de grondwet. Ik weet niet wat dat met deze discussie te maken heeft. Ik denk dat wat Adrianus bedoelt, van ja, dat is ook betuttelend. Is dat betuttelend, Benno?
Dat weet ik niet. Ik denk dat eigenlijk niet. Ik wil nog wel even zeggen, ik deed net volgens mij ietsje te flauw richting mijn gesprekspartner. Dat vind ik eigenlijk zonde, want het is een belangrijk onderwerp. Dus ik wil er niet te badinerend over doen.
Oké, okay, nou
dus
bij
niet
deze...
de bedoeling. Wat ik bedoeld heb te zeggen is dat naar mijn sterke indruk de samenleving vrij stevig oordeelt dat we gezonder moeten leven, beter moeten opletten wat we doen. Dat het niet erg is als de staat af en toe zegt, nou, dit mag wel, dit mag niet. En ik denk dat we daar alleen maar opgewekt over moeten zijn. Dat het alleen maar goed nieuws is dat er steeds meer mensen steeds meer in staat gesteld worden om gelukkiger te worden. Want je bent gelukkiger als je gezonder bent. Er is een directe samenhang tussen hoe fit je bent en hoe happy je bent. En op het moment dat je dat voor meer mensen binnen bereik brengt, door cola duurder te maken, door friet duurder te maken, door alcohol duurder te maken, dus dat je gewoon vrij direct aangeeft van luister eens, je bent happier als je gezonder bent en daarom maken we de ongezonde dingen wat duurder en wat moeilijker. Ik denk dat iedereen daar gelukkiger van wordt. En dat is de kern van wat ik zou willen zeggen en waar we volgens mij ook helemaal niet omheen moeten draaien. Dat gewoon ondubbelzinnig vooruitgang is als er af en toe een beetje betutteld wordt.
Dat is duidelijk. Ik geef even naar meneer Akkers. Ik heb heel veel
belegging.
Wacht, ja.
Meneer Akkers, goedemorgen. Alles goed, Jurien?
Ja hoor, wat was uw vraag, meneer Akkers? Even kort,
hoe gaat het met jullie bloeddrukken? Dat gaat goed, hè?
Meneer Akkers, wat was uw vraag?
Mijn vraag is, die meneer heeft net over cola. Maar die cola gaat automatisch, als je chips erbij hebt. Die cola ga je automatisch drinken. Ik denk dat die meneer ook wel een colaatje wel lust, maar hij praat hier anders, denk ik.
Oké, dank u wel. Ja, iedereen lust het wel, maar dat wil niet zeggen dat het goed is. Rachid, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Hi.
Ja, ik hoor jullie toch iets vertellen over cola. En daar had ik een mooi voorbeeld van over de betutteling. Mijn zoontje die had ik een keer een blikje cola en wat snoep meegegeven. Ze gingen met een uitje met school mee. Hij zat toen nog op de basisschool. En er was heel veel trammeland, want dat was verboden, dat mocht niet. En de school ging zich ermee bemoeien, want ze refereerden naar allerlei regels. En ik heb gezegd, bemoei jezelf met wat ik mijn zoon te eten geef. Thuis krijgt hij echt voldoende gezond, et cetera. Daar letten we echt wel op. Maar ik vind soms mag die van ons gewoon een blikje cola drinken.
Toen mijn dochter op schoolreisje ging. Toen mijn dochter op schoolreisje ging, heb ik er ook een jointje meegegeven. Nee, dat is ook moeilijk over. Ik begrijp het niet. Jan?
Ja, het is jammer dat je nog steeds niet helemaal begrijpt waar we het over hebben na drie kwartier, Jurgen.
Nee, ik heb het niet door. Leg het maar uit. Leg het maar uit.
Je mag een kind geen jointje meegeven, maar wel een blikje frisdrank. Legaal en illegaal is nog steeds lastig voor je, maar daar hebben we het straks naar de uitzending over.
Maar een jointje is toch niet illegaal? Dat wordt toch gedoogd?
Niet voor kinderen, kom op nou eens eventjes. Maar waar het om gaat, is dat deze meneer zegt, is waar. Ik ken deze verhalen ook. Er komen veel verhalen naar mij toe. Kinderen die geen lichaam meer mee mogen naar school, want daar zit suiker in. Kinderen die alleen nog maar water mogen drinken op school, want andere zoetwaren mogen niet. En melk mag ook niet meer, want er is dan iemand met een lactoseallergie, en dat is dan discriminatie. Het punt is, we zijn gek aan het worden. Nu wil ik even reageren nog op de politicoloog. Juist op de politicoloog, geluk is geen taak van de overheid. De overheid zijn taak is bijvoorbeeld wel veiligheid. Nou, dan zie je, we hebben geen leger meer, de politie kan zijn werk niet meer doen. Dat verkwanselen ze. Maar ons geluk, daar gaan zij niet over. Als ik heel ongelukkig dik met een halve liter bier op de bank wil liggen, is dat mijn vrije keuze. Dus dan kan je zeggen, ja, maar je wordt een gelukkiger vent. Ja, maar ik kies ervoor om dat niet te doen. En dan kan de politicoloog zeggen, dat is hartstikke goed voor je, want dan word je gelukkig. Maar misschien word ik wel heel blij van een broodje bal gehakt, Jurgen. Of van een sigaretje, waar niemand last van heeft. Waarom zou dat zo moeten gaan? En waarom kunnen we lichamelijke gezondheid niet eens loskoppelen of van geestelijke gezondheid? Want misschien word ik juist wel heel blij en heel gelukkig van iets wat ongezond is. Kijk, ik raad iedereen aan om niet alleen maar broodjesbal te eten. Hè? Af en toe groente is ook wel lekker. Maar als jij met mate jezelf verwendt met iets wat niet helemaal goed is...
Als ik lekker op de bank wil zitten met chips heb je de hele dag en dat mij gelukkig maakt, moet ik dat ook kunnen. Dus, ik moet als overheid jou dan faciliteren om gewoon lekker jezelf dood te suipen en dood te vreten. Daar gaat het dus om. Maar, als je maar gelukkig bent. Als je maar gelukkig doodgaat.
Dat is totaal onzin. Je snapt echt het punt niet. Het gaat niet om dat je faciliteert dat mensen doodgaan. Wij wonen hier in het Vrije Westen. Hier mogen bepaalde dingen. En als jij zo stom bent om dat te doen, is dat je eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar dus dat betekent niet dat
overheid.
Maar dat betekent niet dat je faciliteert het dus niet. Natuurlijk faciliteer.
Als ik je de vrijheid geef.
Omdat je het kan kopen, bedoel je.
Ik moet je de vrijheid geven om jezelf kapot te suipen en dood te vreten.
Ja, faciliteren, zei je net.
Ja, dat is toch een manier van.
Nee, natuurlijk is dat niet faciliteren. Dan bied je hulp aan om dat te kunnen doen. Het punt is, je hebt vrije keuzes en er zijn mensen die daar slecht mee om kunnen gaan. Dat betekent niet dat je iedereen maar aan een leiband moet gaan leggen, omdat er een paar koekenbakkers zijn die niet met vrije keuzes om kan gaan. Hou eens op, zeg. Op die manier kan je dus de democratie ook afschaffen.
Ik ben ook voor de eerste vorm van dictatuur. Ja,
wat is dat
gang,
voor
Menno? Menno?
Jurgen, ja. Nou kijk, de vraag is een beetje, wat als je de boosheid van Jan Roos wegneemt, wat precies het verschil is met wat Blokhuis beweert. Als je de boosheid over de marginale verschuivingen die er nu optreden, richting niet meer roken op terras en dat soort dingen, als je het chagrijn daarover wegneemt, dan is de essentie van de boodschap toch wel echt precies hetzelfde. Want de vrijheid om je, als je dat wil, dood te drinken, die blijft natuurlijk gewoon bestaan. Net zo groot als hij was. En of je dood te eten, of je dood te roken.
Duurder,
als je dat op de een of andere
manier. Het wordt duurder,
wat duurder. Het wordt net iets.
Oh, dat niet.
Het zijn marginale verschuivingen die door het grootste gedeelte van de mensen gesteund worden. De paar mensen die er niet happy mee zijn. Ik snap het wel dat ze er niet happy mee zijn. Maar alsjeblieft zeg, in essentie deelt ook Jan Roos deze opvatting. Dat het, dus er is heel veel ruis en gedoe over ja. Waarover eigenlijk precies? Ik krijg het wordt mij een beetje onduidelijk hoor, afgaande op wat Jan Roos net zei.
Ik las ergens ook, laat me dit tot slot even
zetten. Wat is er aan de hand?
Wil je nog een scoopje over het preventieakkoord? Ook in het preventieakkoord, tenminste in het concept, stond dat Holland Heinekenhuis geen Holland Heinekenhuis meer mag eten, omdat daar mensen van gaan drinken. Dus hebben ze gezegd, nou Heineken, je mag wel die bende nog sponsoren op de Olympische Spelen, maar dat mag het niet meer Heinekenhuis heten. En toen heeft Heineken gezegd, krijg maar lekker de pest dan met je Holland Heinekenhuis. Ja. Zo ver gaat het dus. Zo achterlijk gaat het dus.
Wat is er nou mis mee?
Omdat je daarmee dus dat hele Heinekenhuis...
Menno en Jan, sorry, ik ga nu een einde eraan maken, want ik moet gewoon...
Aan die uitzending.
Maar ik wil nog één ding tot slot zeggen. Ik las ook ergens dat in de 19e eeuw riolering werd aangelegd. Burgers dat ook als betuttering beschouwden, omdat ze eigen kak wilden gebruiken als mest op het lat. En dan ben ik toch heel blij dat de overheid er niet naar de burgers heeft geluisterd, Jan.
Je maakt er een grapje van.
Nee, ik maak geen grapje van. Dat is gewoon een feit.
Die politicoloog ook.
Nee, het is een feit.
Dat is
een
nonsens. Dus ik ben voor dat je mee inspeert met je eigen kak. Het is gewoon onzin.
Nee, maar dat vond me toen ook onzin. Men vond het ook onzin dat er consultatiebureaus voor kinderen tegen kindersterfte kwamen. En dat heeft kindersterfte ook teruggebracht. Dus betutteling van de overheid is niet altijd verkeerd.
Je begrijpt vooruitgang
maar
niet
dat is mijn, ja, tuurlijk, ja, dat begrijp jij alleen. Maar ik wil u bedanken dat jullie er waren en dat jullie de vragen hebben gesteld. Maar ik wil vooral Jan bedanken dat hij hier een uur met me in de studio is geweest. En tegen mij betutteling aan heeft moeten luisteren. En ik wil Menno bedanken dat hij aan de lijn heeft gehangen om met ons te discussiëren hierover. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen zaken doen met Thomas Verzeil. Ik ben er volgende week weer. Goed weekend, drink niet te veel, kijk uit met oversteken. Bel je moeder en wees lief voor elkaar. Of is dat te betutterend?